Goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. Ik zit net een koekje te eten. Ik denk ook, ik heb nog wel even, maar ik was eerder al aan de beurt, maar dat geeft niet. We gaan vanochtend met elkaar kijken naar een gelijkenis. En dat is een gelijkenis die staat in Lucas 8. Dus als je je Bijbel bij je hebt, goed om Lucas 8 op te zoeken. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. Het is een wel een redelijk bekende gelijkenis. Het gaat over de gelijkenis van de zaaier. Lucas 8. Lucas 8 en dan vanaf vers 1. We zullen ook gaan ontdekken dat het de gelijkenis van de zaaier, dat die typering niet helemaal juist is. Dat is alvast een beetje een cliffhanger voor later in de preek. Maar we gaan gewoon lezen vanaf vers 1. En dan gaan we daar bij stilstaan met elkaar. Lucas 8 en vanaf vers 1. Kort daarop begon hij rond te trekken, en dat is Jezus, en van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12, dat zijn de 12 discipelen, die vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes en Susanna, en nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Vers 4, toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en het werd vertrapt en door vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook zaad op in vruchtbare aarde. En toen het was opgeschoten, droeg het 100-voudig vrucht. En hij voegde er met luide stem aan toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Met luide stem, hè? Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Fijne zondag en tot ziens. Dit was het, amen. We kunnen naar het strand. Ik bedoel, daar is toch heerlijk weer voor. Ja, kom maar Jan. Dus, ja, even alle gekheid op een stokje, maar zo ging het wel. Want Jezus die was uitgesproken, hij roept met luide stem, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. En daar stopt het. En dan te bedenken dus dat er een enorme menigte om Jezus heen zat, die allemaal verwachtingsvol naar hem toegekomen waren met, oh, wat gaat Jezus vandaag vertellen? Hij vertelt dit en stuurt ze naar huis. Nou, ik denk dat er mensen zijn die zouden blij zijn, oh, gelukkig, de preek is afgelopen. Yes, we kunnen weer door. Misschien dachten hier mensen ook wel, maar ik denk dat mensen ook wel redelijk ontgoocheld waren dat het hier in één keer stopte. Laten we eens even inzoomen wat hier nu precies gebeurt. Want het is goed om te begrijpen wat Jezus nu zegt. Want Jezus die vertelt niet zomaar een gelijkenis. Een gelijkenis wordt verteld om iets in beweging te zetten. Om iemand in beweging te zetten. Om een groep mensen in beweging te zetten. En als we nu even terugkijken naar de tekst zoals het begon, daarom ben ik gewoon in vers 1 begonnen. Jezus die trok rond. Hij verkondigde het koninkrijk van God, de boodschap daarvan. En mensen die raakten geïnteresseerd. Mensen die dachten van wat is het allemaal? En op een gegeven moment is Jezus op een plek en iedereen die verzamelt zich om, om hem heen. En dan staat er dus in vers 4, er is een grote menigte die heeft zich om hem heen verzameld. Een grote menigte. Hoe groot, dat weten we niet. Maar het is wel goed om eens even stil te staan bij hoe ziet die menigte er dan uit? Kijk, het is altijd fijn voor iemand als je spreekt om te weten wie je voor je hebt zitten. Nou kunnen we een kennismakingsrondje gaan doen en zeggen, oh, waar kom je vandaan? Dus weet je, er is vanochtend de tijd niet voor. Dat kon Jezus daar al helemaal niet doen, maar we kunnen wel bepaalde groepen, kunnen we die menigte indelen. En nou ja, weet je wie er zeker aanwezig geweest zullen zijn?
De discipelen.
Discipelen? De vrouwen die hier genoemd worden? Nou, de farizeeërs. Die zullen er altijd, de Sadduceërs, de schriftgeleerden, die zullen denk ik vooraan hebben gezeten. Sorry Jan, daar bedoel ik niks mee, maar die zaten vooraan, want die wilden ook horen wat Jezus allemaal zei. De Romeinen, dat was de Romeinse bezetting, die waren er natuurlijk ook. Het was allemaal mensen die zaten hier omheen, dat is een grote menigte. Maar er staat in het begin, hij trok van stad tot stad en van dorp tot dorp. Mensen uit de omgeving, die zijn uit die steden en uit die dorpen, die zijn allemaal naar Jezus toegekomen. Er zitten dus niet alleen de mensen die we net noemen, maar er zit een bond gezelschap aan allerlei verschillende mensen. En wat was nu de belangrijkste, zeg maar, beroep van die mensen daar? Dat waren? Sorry? Boeren, ja, precies, ja. Nou, dan gaan we, dan snap je al steeds meer, oké, dus Jezus die vertelt deze gelijkenis niet zomaar. Het komt niet zomaar even uit de lucht vallen, want het gros van deze mensen, die was boer. Landbouw was enorm belangrijk in deze samenleving. Nou, de belangrijkste feesten, hè, die hadden ook de oorsprong in allerlei wat te maken had met de landbouw, oogstfeesten, noem allemaal maar op. Tarwe en gerst, dat waren de belangrijkste dingen die verbouwd werden. Dus de mensen die onder Jezus gehoor waren, dat waren dus voornamelijk boeren. En ik zie hier kinderen zitten, maar er waren vast en zeker ook kinderen bij. En dan denk ik, oh, nu moet je stil zitten, dan mag je lekker met mama op schoot zitten, gelukkig. Maar die kinderen die zaten daar helemaal niet stil, denk ik. Die renden daar gewoon tussendoor, die waren waar stoppertje aan het spelen, noem allemaal maar op. En ik heb zelf, dat mag natuurlijk ook. Dus als je denkt van, nou, ik wil lekker even rondlopen, doe het gerust. Ik heb zelf ook kinderen, de jongste is 3. En die neemt dat altijd heel letterlijk. Hij vindt de crash niks, dus die wil graag in de dienst zitten. Maar als hij aan 5 minuten in de dienst zit, dan is het gekhuis. Dat is leuk voor hem en voor ons af en toe wat minder. Maar goed, maar er waren zeker ook kinderen bij. Het was gewoon een groot bondgezelschap. Maar ik wil je even meenemen naar die boeren toe. Want hier gaat het over de gelijkenis van de zaaier. Maar hoe zag zo'n akker er nou uit in die tijd? Als ik hier nu aan een akker denk, dan denk ik, nou, ik kom vaak in het oosten van het land, de uitgestrekte weilanden met prachtige, omgeploegde grond, tractors die er overheen rijden om alles maar te bewerken, de boer die er druk mee bezig is. Maar het waren enorme landen eigenlijk die we hier zien. Nou, in die tijd was dat redelijk anders. Eigenlijk had iedereen wel een stukje land, maar het was lang niet zo groot als wat we hier natuurlijk nu kennen. Maar dat stukje land was ook nodig om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ja, hoe zag dat er dan uit? Nou, je moet je voorstellen, het kan best een kaveltje geweest zijn zo groot als dit. Met aan de randen, stel je eens even voor dat dit de rand is waar de tafel staat. Aan de randen lagen allemaal stenen. En die stenen die waren de afbakening van het land. Dus zoals dit rijtje tafels hier zo mooi staat, dan was aan de ene kant zeg maar het stukje land van de familie Jansen. En aan de andere kant van de familie Tukker. Ja, nou, ik was ook, ja precies, ook hele boerenfamilie. Zo was het dus dat stukje land. En dan waren er allerlei paden, die liepen eigenlijk langs die randen. Want ja, je moest ook, om bij je landje te komen, moest je er overheen lopen. Want je liep niet meer erover, want dat was natuurlijk niet te doen. Aan de andere kant was natuurlijk een stukje land en daar was een stukje land. Dus aan de randen van die akkertjes, daar was een pad gevormd. Omdat mensen daar gewoon veel overheen liepen. Ja, dat gebeurde. Ergens waar je veel overheen loopt, dat wordt gewoon plat. En er ontstaat een paadje. Daarnaast distels. Ja, distels en allerlei onkruid was er genoeg. Dat was ook iets wat elke keer weer opkwam. Dat groeide overal. Het groeide tussen de stenen. Het groeide in het weiland. Het was iets wat herkenbaar was. En natuurlijk, gelukkig ook, goede grond. Maar dit geeft even een beeld van hoe zo'n landje er eens uitzag. Dus waar wij denken van, oh, het ziet er allemaal prachtig, mooi en groots uit. Het was daar allemaal wat primitiever. En het was gewoon heel hard werken. De boer die had maar één doel en dat was zoveel mogelijk oogst. Ja, zoveel mogelijk van het land afhalen. En wil je goede oogst hebben, dan moet je ook wel hard werken. Want je kan het landje laten liggen. Ja, dan groeien er vooral heel veel distels en andere zaken op. Maar niet wat jij zou willen hebben. Tarwe of gerst of andere zaken. Het was hard werken. Als je even uitgaat van die oogst, want dat was het grote doel. Dan was daarna een periode dat het land braak lag. Dan gebeurde er gewoon even helemaal niks. En het land lag braak ongeveer tot aan de eerste regen in oktober en november. En op het moment dat de eerste regen kwam, dan werd het land weer zacht, want er kwam weer regen op. Het werd weer mogelijk om het te gaan bewerken. En daarna ging dan de boer, die ging zaaien. En nadat hij gezaaid had, ging hij ploegen. Kon ook wel eens omgedraaid worden. Maar door eerst te zaaien en daarna te ploegen. Waarschijnlijk jullie in Hoek van Holland weten ook heel veel van tuinbouw en allemaal van dat soort dingen. Maar dit is toch wel een beetje anders. Maar eerst zaaien en dan ploegen, dan gingen die zaden juist goed de grond in. Maar een belangrijke periode voordat de boer kon gaan zaaien, was eigenlijk voor die eerste regen. Want daar zat een heel belangrijk moment. Want het land had braak gelegen, er was helemaal niks op gebeurd, de oogst was er vanaf. En er begonnen allerlei distels te groeien op dat land. hoe wonderlijk het ook was, er kwamen in één keer stenen uit de grond omhoog zetten. Want ja, die zaten al in de grond, of misschien wat dieper, maar die grond is in beweging en er komen stenen omhoog. Die periode was ontzettend belangrijk, want als die boer die distels en die stenen niet zou weghalen, dan kon hij zijn land nooit goed bewerken. Dus voordat de eerste regen plaatsvond, dus rond oktober, november, wat ging de boer doen? Die ging zijn land op en die ging alle doornen en distels verbranden. En al die stenen die uit dat land omhoog waren gekomen, die ging hij oppakken en die teelde mee naar die erfgrens, zeg maar. Dus elke keer werd dat randje met al die stenen werd steeds hoger, want dat kwam aan de stenen die eruit waren. Dus het was een belangrijke taak van de boer voordat de eerste regen kwam om de doornen en de distels weg te halen van het land en alle stenen ook te verwijderen. Je moet hard werken voor een goede oogst. En dan zegt Jezus dus met luide stem, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Ik hoop dat je nu al een beetje gaat snappen met welke oren dus die mensen daar zitten te luisteren. Want ze herkennen zich zo duidelijk in wat daar dus allemaal gebeurt. Maar daar blijft het dan ineens bij. Nou, laten we eens verder ingaan zoomen op de uitleg van de gelijkenis. Want die discipelen, ik bedoel, we zijn niet de enige. Maar ook discipelen die waren erbij en die dachten, waar gaat het hier over? Vers 9. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Dus ook voor de discipelen, die hebben het wel gehoord. Maar wat het nou echt betekende, was voor hen onduidelijk. En deze gelijkenis wordt vaak van toepassing toegepast op evangelisatie. We gaan met elkaar de straat op. We gaan het woord van God gaan we verkondigen. En er kan op 4 manieren op gereageerd worden. Nou, vanochtend gaan we ontdekken dat dat ook wel waar is. Maar we doen onszelf en ook deze gelijkenis en deze boodschap tekort door het alleen maar daarvoor op toe te passen. Er zitten namen sleutels in voor het Koninkrijk van God. Sleutels om hemelse groei te faciliteren. Dat zien we namelijk als we teruggaan naar Marcus 4. Het voordeel is van dit verhaal is dat hij op meerdere plekken in de Bijbel staat. Daar, ik switch af en toe eventjes, omdat er hier en daar wat toevoegingen staan die waardevol zijn voor vanochtend. Marcus 4, daar staat hetzelfde verhaal. En die leerlingen die stellen dan de vraag, ja, wat betekent deze gelijkenis? En dan zegt Jezus in vers 13, Marcus 4 vers 13, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? Dat is bijzonder. Dus kennelijk zit er in deze gelijkenis, de gelijkenis van de zaaier, zitten bepaalde sleutels die gaan over het Koninkrijk van God, die als je deze gelijkenis snapt, dat je ook alle andere gelijkenissen kan gaan pakken. Dat is bijzonder. Dus het is niet zomaar een gelijkenis die hier staat. Het heeft echt een hele bijzondere functie. Laten we verder gaan inzoomen op wat hier nu staat. Vers 11 gaat Jezus namelijk uitleggen wat die en dan ga ik weer terug naar Lucas 8 vers 11. Jezus gaat uitleggen wat wordt er bedoeld met die gelijkenis. En dan zegt Jezus, dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Nou, dat begint het al mee. Want we hebben te maken met zaad, we hebben te maken met de zaaier en we hebben maar te maken met grond. En Jezus begint met het zaad, het woord van God. Het woord van God dat tot je komt door preken. Nee, er komt meteen de zaaier ook om de hoek. Want zaaier is degene die het woord van God uitstrooit. Dat kan zijn als je zelf al de Bijbel zit te lezen, dan kan je als het ware al het zaad, het woord van God, uitstrooien in je eigen hart. Dan ben je de zaaier. Het is Jezus, God die heeft het geïnterpreteerd, die heeft het allemaal gegeven, het woord. En het wordt in jouw hart gezaaid. Maar ook vanochtend mag ik het woord zaaien. Ik mag vertellen over wie Jezus is. Ik mag vertellen over hoe deze gelijkenis bedoeld wordt. We hebben hier het zaad en de zaaier. En dan gaat het over de grond. Vers 12 kijken we even iets verder. Want daar maakt Jezus ook meteen duidelijk wat hier de grond is. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en die grijpt het woord weg uit hun hart. Daar hebben we meteen dus wat de grond is. De grond gaat hier dus niet over iets wat de grond is, maar het gaat hier over ons hart. Het zaad is het woord, de zaaier is degene die het woord van God verkondigt en de grond is ons hart. Nou, wat wil die boer? We hebben het al gezegd, die wil oogst. Die wil zoveel mogelijk van het land halen. Die wil dat zijn land vrucht draagt. En deze gelijkenis gaat Jezus een aantal dingen vertellen die groei in de weg kunnen staan. Die oogst in de weg kunnen staan. En daar gaan we verder naar kijken, want dan gaat Jezus verder uitleggen wat er staat. Vers 11. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en die grijpt het woord weg uit hun hart. Om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Dat is de eerste type grond waar de uitleg over gaat, de harde grond. Als we even teruggaan naar vers 5, daar staat wat Jezus dus in die gelijkenis vertelde. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en het werd vertrapt en door vogels opgegeten. We krijgen hier dus te maken met de harde grond. En zoals ik al zei, langs die akkertjes lopen dus allerlei paadjes. En die paadjes zijn hard geworden door mensen die er overheen gelopen hebben. Doordat die boer er zelf overheen liep. Daardoor ontstond een harde grond. En op het moment dat daar zaad opkwam, had het helemaal geen mogelijkheid om wortel te schieten. Sterker nog, het wordt al weggepakt door de Satan, want het staat hier, de vogels die pikten het al weg. Wat bedoelt Jezus hiermee is dat een van de type bodems waar we het over hier kunnen hebben, een van de type harten, zeg maar, of soorten hart waar je mee te maken kan hebben, is dat je een harde bodem hebt, een hard hart. En zoals ik al zei, dat door er overheen te lopen, dat kunnen zijn door ervaringen die je zelf hebt meegemaakt, kan de grond van jouw hart kan hard geworden zijn. Dat is altijd leuk, die switch tussen hart met een D en hart met een T. Maar door de ervaringen van je leven, door de plekken waar jij geweest bent, hoe jij gelopen hebt, op allerlei verschillende paadjes, dat is hard geworden. En dat kan goed zijn, maar dat kan er ook voor zorgen dus dat dat zaad geen wortel kan schieten. Het kan ook zijn dat andere mensen over allerlei paadjes in jouw leven gelopen zijn, waardoor jouw hart hard geworden is. En ik snap dat dit enigszins vaag allemaal klinkt, maar ik ga het gewoon concreet maken. Er kunnen mensen zijn in jouw leven die hebben gezegd, weet je, ja, het is leuk allemaal en aardig wat je allemaal probeert, maar jij gaat er niet komen. En als mensen dat steeds vaker zeggen, dan is het als het ware alsof mensen over die grond heen lopen en elke keer weer opnieuw. En die grond die wordt hard. En je krijgt harde plekken in je hart. En daarmee wordt jouw hart op bepaalde stukken wordt hard. En op het moment dat het woord van God daarop terechtkomt, dan krijg je bijna geen kans om daar wortel te schieten. Sterker nog, wat hier staat, de duivel die komt en die grijpt het woord weg uit een hart. Dit zijn de plekken waarvan de duivel wil, dat Satan wil, dat het zaad ook geen grond gaat pakken. Dat het geen wortel kan schieten. Waarom? Want het kan verandering in je leven teweeg gaan brengen. Op het moment dat tegen jou gezegd is, misschien al door je basisschooljuf of meester, weet je, het is allemaal leuk en aardig met jou, maar je gaat er niet komen. Of je kan heel hard je best doen, maar je doet er helemaal niet toe. Misschien hebben je ouders al tegen jou gezegd van jongs af aan dat je er eigenlijk niet toe doet en dat je niet gewenst bent. Op het moment dat pad, ik weet niet hoe vaak beloven is, is het hard geworden. En als dan in één keer de boodschap van God daarop komt met dat jij een geliefde zoon of dochter van hem bent, dan is dat heel moeilijk om dat te vatten. Sterker nog, de Satan zal er alles aan doen om dat zo snel mogelijk weg te halen. Genezing is ook zo'n onderwerp. We kunnen in onze levens wat achter ons ligt, kunnen we zo vaak gebeden hebben voor genezing. En kunnen we zoveel ervaringen hebben dat genezing uitgebleven is. Dat die grond hard geworden is. En als we dan vanochtend gaan spreken over genezing, dat God een genezende God is, dan komt dat zaad wel op die grond, dan komt dat zaad wel als het ware op je hart. Maar het is zo hard geworden, dat het helemaal geen kans krijgt om wortel te schieten. Waarom niet? Omdat de Satan er alles zal doen om het zo snel mogelijk weg te halen. Zelfs andere mensen kunnen tegen jou zeggen op het moment dat je de boodschap van God hoort, ach joh, ja, dat is niks voor jou. Of dat is niet meer van deze tijd. Noem allemaal maar op. Harde grond. En een van de in de grondtekst, als we gaan kijken naar dat je het niet kan vatten, dat je het niet kan begrijpen, dat je het niet kan toepassen in je leven, dat het zo hard is. Het Griekse grondwoord kan je ook vertalen met samenvoegen. De boodschap van God die je hoort, kan je niet samenvoegen met, zeg maar, die harde grond in je hart. En dan, als je hiermee te maken hebt, kan je het accepteren en je kan denken, oké, prima, dat ben ik. Of ga je ermee naar Jezus en vraag je of hij jouw hart zacht wil maken. En het eerste wat je zal ontdekken bij Jezus is dat er geen veroordeling is. Wat er ook gebeurd is, wat er ook gezegd is. Wat jij over hem gedacht hebt of wat anderen over hem gezegd hebben. De dingen waar jij in bent gaan geloven of die mensen jou opgedrongen hebben, als jij bij Jezus komt met die harde plek, is er geen veroordeling. Boosheid, wrok, haat, het zijn allemaal van dat soort zaken waardoor je hard geworden kan zijn. een harde bodem. We gaan door naar de volgende type grond. Vers 13. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel. Voor het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Groei wordt getoetst. Groei wordt getoetst. Als wij dingen horen over God, als wij willen groeien, dan zullen er gebeurtenissen in ons leven komen. Niet door God gegeven, maar het is het leven waar we gewoon mee te maken hebben. Met lijden, met tegenslag. De groei die gaat getoetst worden. Je hebt woorden van God gehoord. Je hebt gedacht van, oh yes, dat ga ik toepassen in mijn leven. Maar dan gebeurt er iets in je leven en dan kom je er toch wel heel snel achter aan. Shit, het gaat toch niet lukken. Het gaat dan toch niet worden. We zien ook een tendens dat mensen heel erg van hoogtepunt naar hoogtepunt gaan. Ik hoorde op 1 de term de festivalisering van onze samenleving. Dat werd rondom opwekking genoemd en dat vond ik wel een toepasselijk voorbeeld. Want de festivalisering van onze samenleving heeft er dus mee te maken dat we heel veel naar allerlei festivals gaan. Waarom? Omdat daar weer even goed is. Dat we daar met elkaar een goed gevoel krijgen. We kunnen naar opwekking gaan en daar naartoe gaan en denken, oh yes, dit was geweldig. En gelukkig was de week daarna was de EO Jongerendag, dus voor de jongeren konden we weer ergens naartoe, want yes, het was geweldig. Maar dan die maandag, als je thuis komt. Ik weet niet, zijn jullie wel eens een opwekking geweest? Ja, gelukkig, ik weet niet of jullie het herkennen, maar als je dan maandag je spulletje had ingepakt, je tentje weer in de auto had gegooid en je reed over de dijk, dan dacht je, oh, nou gaat het echt weer beginnen. Hè? Dan ga je uit die bubbel waar alles zo fijn en waar alles zo goed was en dan kom je weer gewoon in het normale leven. En dan. En dan kan het zijn dat je denkt, oh, maar ik moet weer naar het volgende iets, want ik wil gewoon weer zo'n hoogtepunt, want het moet zo goed voelen. En het gevoel wordt heel erg gebruikt in alles wat we toepassen. Alles moet goed voelen in je relatie, je moet het goed voelen. En als het niet goed voelt, dan denk je, weet je wat, we gaan door naar de volgende, want het voelt nu toch beter. Zo kan het ook in ons geloofsleven zijn, als het maar goed voelt. De festivalisering van onze samenleving. Van hoogtepunt naar hoogtepunt. Maar wat nu, als je even niet zo'n hoogtepunt hebt? Als het toch net even anders gaat dan dat je zou denken, wat dan? Wat dan? Controle houden over je leven, dat is ook zo'n rots die in dat weiland kan liggen, in die akker kan liggen. Dat je iets hoort en dat je denkt van, ja, helemaal waar, dat ga ik doen. Ik ga Jezus achterna, ik ga naar Afrika. En dan kom je thuis en dan denk je, wacht eens even, ik heb nog een hypotheek en ik heb nog een huis. En hoe moet dat allemaal? En zo kan je van het ene moment kan je ergens voor je gevoel toe geroepen worden. Kan je het helemaal geloven dat het voor jou is. En het volgende moment dan denk je, oh, maar wacht eens even. Dit wordt wel heel erg spannend allemaal. Die controle die ga ik kwijtraken. Het kunnen allerlei verharde stukken. Het kunnen stenen zijn in je ziel waardoor het wel even wortels schiet. Maar het heeft niet genoeg voeding, het heeft niet genoeg bodem, niet genoeg water. En als er iets gebeurt, als dan die groei die getoetst wordt, dan is het ook zo weer weg. Wat doe je ermee? Probeer je die stenen heel erg uit je eigen hart te tillen en te denken, oh, ik moet ze maar aan de zijkant leggen. Of ga je ermee naar Jezus? Betrek je Jezus erbij. En weer, je zal geen veroordeling treffen bij Jezus. We gaan door naar de distels. Vers 14. Derde type grond. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. En die distels, die zijn echt geniepig. Want je denkt dat ze er niet zijn, maar ergens zitten ze al in de grond. En op het moment dus dat er een beetje vocht bij komt en een beetje licht bij komt, dan begint het graan, noem ik maar even, begint op te groeien, maar je ziet ook meteen de distels. Ik vind het ook met onkruid. Heb ik de ene dag heb ik al het onkruid weggehaald. Ik ben van de week nog weer bezig geweest. Ik word er helemaal gek van. En dan kom je 3 dagen later en je ziet alweer de eerste dingetjes tussen de tegels doorkomen. Dan denk ik, hoe kan dit? Hoe kan dit? Maar ik zie verder iedereen heel verbaasd kijken. Dus ik ben waarschijnlijk de enige die frustratie heeft ermee. Maar die distels en dat onkruid, die zijn geniepig. Maar waar gaat het hier om? Vers 14, het tweede gedeelte. Zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven, daardoor wordt gaandeweg de oogst verstikt. Zorgen, en rijkdom en de genoegens van het leven. Zorgen en rijkdom. Toen ik hier, ik heb hier echt zoveel weer gewoon van geleerd, ook voor mezelf. En het is echt niet zo dat ik hier sta en denk, oh, ik heb zo'n geweldige, goede grond hier. Dus vraag maar aan mij hoe het allemaal werkt. Zo is het helemaal niet. Want als er één type grond in mijn hart waar ik last van heb, dan zijn het deze distels. En met name die zorgen. Die zorgen. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Hè? Oh, daar kan ik helemaal... Daar kan ik echt gefrustreerd van raken. Want ik maak me gewoon snel zorgen. Als ik iets voel in mijn lichaam, dan denk ik... Ja, zie je wel. Ik voel mijn hart even niet helemaal lekker gaan. Of ik voel ergens anders een pijntje. Ik ga niet oud worden, is dan mijn eerste gedachte. En zo ga ik weer doorzitten denken. Dan ga ik googlen. Nou, en dan ben je helemaal dood en begraven eigenlijk. Want het is kansloos, het is niet meer aan te doen. Maar die distels die zijn zo geniepig. Want de ene dag kan ik horen over de boodschap, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Dat God degene is die voor mij zorgt. Dat wat er ook gebeurt, dat hij met al zijn liefde, met al zijn aanwezigheid voor mij zal zorgen. Maar als ik dan zoiets voel, dan ben ik het helemaal kwijt. En dan kan ik me zo gaan verliezen in die gedachten over die zorgen, dat er helemaal geen ruimte meer is, ook maar voor iets of iets wat uit het evangelie komt. Of als ik een preek die ik hoor, dan nee, ik voel nog steeds dat mijn linkerpink trilt. Okay, ik noem maar even wat geks. Zo'n voorbeeld hier waarvan ik dacht, ja, hier herken ik mij in. Ogenschijnlijk is er niks, maar op het moment dat dan iets gebeurt in je leven, denk ik, daar zijn de distels. De zorgen. En die verwoekeren dan de boodschap van het woord van God. En aan de andere kant, rijkdom. Ik heb het ook meegemaakt. Maar laat ik het voorop zeggen, met rijkdom is echt niks mis. Het is niet zo dat ik hier nu ga zeggen, je mag niet rijk zijn. Of je mag geen goede baan hebben. Of je mag niet veel geld verdienen. Noem allemaal maar op, want daar gaat het hier niet om. Ik heb er zelf in gezeten dat ik een geweldige job had. Veel aan het reizen was, veel geld aan het verdienen was. Een prachtige auto voor de deur had staan. Alles werd betaald, alles wat mogelijk. Het ging maar om één ding. Elke maandagochtend als ik binnenkwam op kantoor. Hoe kunnen we weer zo maximaal mogelijk alles inzetten om zoveel mogelijk geld te verdienen? Daar ging het uiteindelijk om. Aandeelhouders tevreden houden. De managers weer tevreden houden. Maar vooral ook mezelf tevreden houden. Want als ik het maar goed deed, dan ging mijn salaris weer stijgen. En het kon echt wel heel hard gaan. Maar op een gegeven moment besefte ik, maar wacht even, waar ben ik niet mee bezig? Want het draaide bij mij niet zozeer meer om, oh, wat is het mooie en wat is het... Nee, het ging mij rijkdom. Rijkdom. En wat gebeurt er op het moment dat daar je focus op komt te liggen? Als dat het belangrijkste gaat worden in je leven, dan zijn het als het ware die distels. Die samenkomen en opkomen met het evangelie, met het woord van God. Maar het overwoekert. Het neemt het weg. Ik heb het meegemaakt. En ik heb ervoor gekozen om daar afstand van te doen. En dan nog leven we in een land en kan ik zeggen dat ik echt niet arm ben of wat dan ook. Maar wat is het belangrijkste in je leven? Zijn de zorgen belangrijk in je leven? Is het rijkdom wat belangrijk is in je leven? Wat is nu echt het belangrijkste in je leven? Of is het Jezus? Genoegens van het leven. Ik denk, nou ja, ik doe maar even een vergaarbak. Dan kunnen we alles instoppen. De genoegens van het leven. Wat hier genoemd staat. Maar waar het hier om gaat is dat elk ander iets wat zich boven Jezus plaatst in jouw leven, dat zijn distels. Dat is het onkruid. Ogenschijnlijk is het niet. Lijkt het allemaal voor de wind te gaan. Maar het kan zo'n negatief effect hebben. Wat doe je met je distels? Ga je er zelf aan proberen te trekken om alles maar weer het land uit te krijgen, om alles maar weer je hart uit te krijgen? Of ga je ermee naar Jezus? En gelukkig, het vierde type grond. We gaan door naar vers 15. Het zaad in de vruchtbare grond. Dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Als we even teruggrijpen naar vers 8. Dan staat er dat het honderdvoudig vrucht draagt. Maar er viel ook zaad in de vruchtbare aarde en toen het was opgeschoten droeg het honderdvoudig vrucht. En ik begon even met welke menigte zit nu voor Jezus. En er zaten heel veel mensen die het woord van God goed kenden. Maar dat honderdvoudig vrucht, het kan best zijn dat mensen dat herkend hebben. Dat ze dachten van, hé, dat heb ik eerder gehoord. Want in Genesis 26 vers 12 staat, Isaac zaaide in dat land. En hij oogste nog hetzelfde jaar honderdvoudig. Want de Heer zegende hem. Want de Heer zegende hem. De kern van die tekst. Er werd even teruggegrepen en weer die herkenning bij de mensen die daar zaten. De Heer die zegende hem. Het gaat hier niet om aards succes. Het gaat er niet om wat volgens onze aardse maatstaven belangrijk is. Maar het gaat hier over het Koninkrijk van God. Waar hele andere wetten gelden. Waar het heel anders is. Vrucht dragen, waar het hier om gaat, heeft niks te maken met wat we worden. Het heeft te maken met wat we worden en niet met wat we doen. Vrucht dragen heeft te maken met wat we worden en niet met wat we doen. David Wilkerson is een bekende evangelist, kunnen jullie hem kennen? Die zei het heel erg mooi. Ik draag vrucht wanneer er niets de stroom van leven van Christus in mij verhindert. Ik draag vrucht wanneer er niets de stroom van leven van Christus in mij verhindert. Geestelijke groei, vrucht dragen. Optimaal vrucht dragen, optimale geestelijke groei is als er niks meer in jou zit wat hem verhindert om door jou heen te kunnen werken. En lieve mensen, ik hoop dat jullie ook steeds meer gaan ontdekken dat deze het gelijkenis dus niet alleen maar gaat over evangelisatie, maar dat het ook van betrekking is op ons hier vanochtend zoals we zitten. En ik wil jullie helemaal geen schuldgevoel aanpraten van, ga nou alsjeblieft op zoek naar, want jij zou ook echt harde delen hebben in je hart en die distels, die zullen ergens, daar gaat het mij niet om. Maar wel dat de ogen opengaan voor het feit waar het hier om gaat. En dat het doel van het Koninkrijk van God is dat we vruchten mogen dragen met elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. En dat er dus dingen kunnen zijn in onze levens die de vrucht dragen in de weg staan. En hier zijn dus de tools en wordt inzicht gegeven in wat voor zaken dat kunnen zijn. En gelukkig daarbij de boodschap dat we daar niet zelf mee aan de gang hoeven te gaan. Maar dat we het bij Jezus mogen brengen. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar er wordt heel erg vaak gezegd van, lieve mensen, je moet in je bestemming gaan wandelen. Kennen jullie die uitdrukking? Weet je wel wat de bestemming is voor jouw leven? Nou, als ik dat hoor, dan denk ik alweer, daar gaan we weer. De bestemming van mijn leven. Het is een heel makkelijk iets wat je zo even van het podium kan droppen, waarbij het lijkt dat zo'n voorganger het allemaal snapt en denkt, die loopt helemaal in zijn bestemming. Maar als ik dat dan hoor, dan krijg ik toch een beetje dat nekharen bij mij omhoog gaan lopen, gaan staan. In je bestemming wel, als dat maar een doel op zich is. Ik wil hem gewoon even helemaal plat maken. Vanochtend werd de grote boodschap ook al even genoemd die Jezus heeft meegegeven. In Matteüs 28, vers 19 en 20. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat is het eerste deel van hoe je in je bestemming mag gaan wandelen. En dat is niet iets wat voor de een belangrijker is dan voor de ander. Het is een opdracht die wij allemaal meekrijgen. Als je het hebt over je bestemming waar je in mag gaan wandelen, dan gaat het hierover. De grote opdracht om de naam van God bekend te maken. Om te vertellen over wie Jezus is. Om de Heilige Geest de ruimte te geven in je leven. En dat er ook mooie en bijzondere dingen mogen gaan gebeuren. En daarnaast is de boodschap van Jezus over het Koninkrijk van God dat we vrucht mogen dragen. Vrucht dragen op de plekken waar we komen. Vrucht dragen als we morgen misschien in de supermarkt staan en dat iemand probeert voor te dringen en jij zegt, nou weet je wat, gaan we gewoon rustig voor. Of dat je ergens weer iemand tegenkomt dat je denkt, daar hebben we diegene weer. Ik kan die persoon niet uitstaan. Maar dat je mag denken, hoe zou Jezus hier nou mee omgaan? En dat je die persoon gewoon mag zegenen. Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dicht bij Jezus blijven. Dan zal dit ook steeds meer gaan ontvouwen in je leven. Dan mag je vrucht gaan dragen. Dus aan de ene kant mogen we erop uittrekken. En aan de andere kant is het vrucht dragen. En gaat het alles om dicht bij Jezus blijven. Zoveel dingen waar het in gaat in over de Bijbel is dat je dicht bij Jezus blijft. De wijnstok, noem het allemaal op, al je verhalen, ze zijn bekend. Dicht bij Jezus blijven, zodat je vrucht kan dragen. En heerlijke goede vruchten, die nodigen uit om daarvan te plukken. Nou, ik hoop dus dat je al ontdekt en dat je vanochtend hoort en misschien heb je het al eerder gehoord. Dan denk je, ja ik weet het, maar misschien nog niet. Deze gelijkenis gaat dus niet over de zaaier, zoals deze vaak genoemd worden, maar het gaat over je hart. Het gaat over ons hart. Het gaat over mijn hart. Spreuken 4, vers 23 zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Ik ga afronden. Die boer, die gaat elk jaar weer opnieuw zijn landje op. Het is een heel repeterend proces, want als hij dat niet zou doen, ja, dan is er volgend jaar geen oogst, is er geen vrucht. Elk jaar weer opnieuw die stenen uit die akker halen, de dissels wegbranden en wegtrekken eruit. Elk jaar weer opnieuw ploegen, elk jaar weer daarmee aan de gang zijn. En dat vond ik ook zo typerend mooi wat ook deze les voor ons kan zijn. Want als we deze gelijkenis alleen maar toepassen op evangelisatie, dan kan het zo zijn, oké, één keer doen en dan is het meteen klaar. Nee, maar het is een proces wat elke keer weer doorgaat. Want die stenen, die liggen niet elke keer op dezelfde plek in die akker. Die paadjes die ze gevormd hebben, die kan aan de ene kant aan die kant zijn, kan de andere keer aan die kant zijn. We zijn afhankelijk van seizoenen. Dus een boer is afhankelijk van de seizoenen. En zo hebben wij ook seizoenen in onze levens, waarin we elke keer weer opnieuw misschien andere dingen tegenkomen. De ene keer kunnen distels zijn, de andere keer kunnen stenen zijn. Het kan harde grond zijn en gelukkig, laat ik vooral daarmee ook benadrukken, ook zoveel goede grond. Zoveel goede grond. Want Jezus is met ieder van ons bezig. En daar word ik zo blij van. Daar word ik zo happy van. Want uiteindelijk is het Jezus zijn belangrijkste doel, dat we vrucht dragen. Dat is waar het Koninkrijk van God over gaat. We mogen vrucht dragen tot het moment dat Jezus terug gaat komen. En als je hoort met alle ontwikkelingen, het werd vanochtend al even genoemd, dan hoop ik dat het soms maar heel erg snel gaat zijn. En dan kan ik zo verlangen om bij Jezus te zijn. Maar tot die tijd, lieve mensen, is dit waar het over gaat. We mogen vrucht dragen. En ik wil dat jullie niet kijken naar we zijn maar met 30 mensen hier in een zaal aanwezig. Want uiteindelijk is dat weer een aardse gedachte. Van, kijk eens, er zijn weer zoveel mensen op vakantie. En ik kom in gemeentes en elke keer wordt er dan als een excuus gebruikt. Ja, nee, zijn mensen weer op vakantie. Of nee, er is een andere bijzondere dienst, lieve mensen. Uiteindelijk draait het daar niet om. Jullie zijn hier. Wij zijn hier. Jezus is hier. En die wil gewoon aan jullie laten merken. Ik hou van jullie. En dit is waar het om gaat. Vrucht dragen. Ook morgen weer. Vanmiddag zelfs weer. Als je misschien die mensen tegenkomt die allemaal naar het strand gaan en staan te toeteren in de rij omdat ze weer weg moeten of noem het dan maar op. Je kan het overal oefenen om vrucht te dragen. Maar dit is waar het om gaat. Zullen we elkaar gaan bidden? Heer God en Vader, dank u wel. Dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn. Heer, en dat we ervoor gekozen hebben om hier te zijn. We hadden zoveel andere keuzes kunnen maken. We hadden zoveel andere mogelijkheden. En misschien is het uit gewoonte. En misschien zijn we vanochtend hier naartoe getrokken. Op het laatste moment hier binnen gelopen. Omdat u degene was die bleef trekken aan ons hart. Want je mag hier zijn vanochtend. En Heere God, ik wil u gewoon danken voor iedereen die hier vanochtend is. En ik geloof zo met heel mijn hart, Heere God, dat u ook wil laten zien dat u hen op het oog heeft. Dat u van hen houdt. Heer, en we hebben vanochtend mogen nadenken over die gelijkenis van de grond, om het zo maar even te noemen, van ons hart. Heer, het is uw verlangen dat we vrucht dragen. En ik wil gewoon bidden, Heer, als hier vanochtend mensen zijn die zich herkenden in een van de drie typen grond die geestelijke groei in de weg staat. Wil ik gewoon bidden op dit moment, Heere God, wilt u een machtig werk doen door uw Heilige Geest. Heer, want misschien zijn we al zo vermoeid en hebben zoveel geprobeerd en zijn we zo bezig geweest om onszelf maar te veranderen, stenen meer die het land uit te tillen, ons hart uit te tillen, om elke keer die dissels maar weer te verwijderen. Heer Jezus, maar u nodigt ons uit om gewoon bij u te komen. Als de grootste zaaier. Heer God, om gewoon bij u te zijn. En in die stilte en in die rust te ervaren dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we er niet alleen voor staan. Dat er geen veroordeling is bij u met wat we ook gedaan hebben. Maar dat we dicht bij u mogen zijn en dat u met ons aan de gang gaat. Ik wil zo bidden als hier mensen vanochtend zijn die zich herkennen in een van die drie typen grond, die geestelijke groei in de weg kan staan, dat vruchtdragen in de weg kan staan. Dat er vanochtend een moment mag zijn dat ze mogen ervaren in hun hart dat er iets verandert. Dat ze controle aan u geven. Niet langer zelf lopen ploeteren op dat landje. Maar alles in uw handen leggen. Heere God, en ik wil u ook zo danken voor de mensen die hier zich herkennen in de vruchtbare grond. Dank u wel dat er zoveel vruchtbare grond hier ook mag zijn. En ik bid, Heer, wilt u bij ieder van ons zijn als we straks hier weer weggaan. Als we morgen misschien weer aan het werk gaan of op plekken komen waar we weer verwacht worden. Dat we alles in uw handen mogen leggen. Dat we ons bewust mogen zijn van de grote opdracht die we hebben gekregen, maar ook het feit dat we vrucht mogen dragen. En ik kan nou zeggen, dat is de makkelijkste vorm van evangelisatie. Want het is gewoon wie wij zijn. En hoe u door ons heen werkt. Heer, wilt u ons dat bekrachtigen in onze harten. En zo ook iets nieuws doen in onze levens. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.